Ja, ik mooie stapel zeg. Wat is uw volgende afspraak?
Ging Paulus ook niet de hele nacht door, broeder?
Ja, daarom. Tot middernacht rekte hij zijn reden. Dus Johan, dat kan nog wat worden. De predikanten van de afgescheidenen van de hervormde kerk zeggen dat zij niet de antichrist zijn, maar Gods woord alleen zuiver brengen. Wat vindt u hiervan? Er komen meer vragen over, de personen van bepaalde richtingen, daar ga ik toch niet hierover praten. Dat is trouwens ook helemaal het punt niet. In de PKN wordt door velen het woord zuiver gebracht. Bij de hersteld hervormde wordt door velen het woord zuiver gebracht. Dat is helemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, is in hoeverre de mensen, en dat geldt zowel voor degenen die achterbleven in de hervormde kerk, meegingen met de PKN als degenen die afgescheiden zijn, is geen enkel verschil. In hoeverre de mensen dat als hun eigen gewetenskeuze hebben gedaan, of in hoeverre ze alleen maar zonder zelf na te denken achter de dominee aangingen. En dat geldt zowel voor degenen die weggingen als degenen die bleven, hoor. Precies hetzelfde. Daar gaat het helemaal niet om. Misschien brengen ze bij de herstelde vorm dat evangelie nog wel zuiver. Dat is het punt niet. Het punt is de mensen. Hebben die zelf gekozen? Hoeveel van hen? Mag u zelf beantwoorden als u dat ook aangaat. Hoeveel hebben hun eigen geweten gevolgd en hoeveel hebben alleen de leiders gevolgd? Zonder persoonlijke gewetensoefeningen. Hoeveel zijn gebleven vanwege vrienden, financiën, familie? En hoeveel zijn gebleven dan wel gegaan, dat kan me even niks schelen, om des gewetens wil? Dat is de grote vraag waar het om gaat. U vertelt dat de Heer Jezus als mens bij de Vader is, maar hij is toch als onze hoge priester bij de Vader met een verheerlijk lichaam. Nou, dat is toch geen tegenstelling? Juist het feit dat de Heer Jezus een verheerlijk lichaam heeft, laat zien dat hij nog steeds mens is. God heeft geen lichaam. Hij is God en mens. Als mens heeft hij nu een verheerlijk lichaam in de hemel. Als mens is hij onze hoge priester. Hij is waarachtig God. Dat was hij van eeuwigheid en dat is hij tot in eeuwigheid. En vanaf zijn vleeswording is hij waarachtig mens en dat blijft hij tot in eeuwigheid. Hij is nu verheerlijk mens met een verheerlijk lichaam. Hij zal straks terugkomen met dat verheerlijk lichaam. De zoon des mensen is het die terugkomt. Dus hij zal dan nog steeds mens zijn. En hij zal het tot in eeuwigheid zijn. De afval moet eerst komen, maar als alle christenen opgenomen zijn, wie onderscheidt dan de afval? En wat stelt die afval precies voor? Is de islam geen vorm van afval of het ontkennen van Jezus als Heer, zoals in sommige kerken? Nou, dat zijn een hele hoop vragen op één briefje. Wie onderscheidt dan de afval, dat is het punt niet. Het punt is dat wij het nu onderscheiden. U moet zich even voorstellen, dat heb ik straks niet verteld, hoe de situatie is in 2 Thessalonicenzen 2. Veel gelovigen werden in die regio verdrukt. En sommigen zeiden, die hadden ergens de bel horen luiden, die zeiden, oh, dat zal dat zeker de dag des Heren zijn, want die hadden gehoord dat zou een zware dag zijn. En dan zegt Paulus, wacht nou even, de dag des Heren, dat is een dag van oordeel. Dat oordeel komt over de goddelozen, niet over jullie. Dan zullen de rollen omgedraaid zijn, de goddelozen komen onder het oordeel en jullie worden gespaard. Lees maar hoofdstuk 1 van die brief. Maar vandaag is het net andersom, de goddelozen gaat het voor de wind en jullie vallen om en jullie worden verdrukt. Nou, dat bewijst alleen al dat de dag des Heren dat niet is. Trouwens, die dag des Heren kan er nog helemaal niet zijn. Want die komt pas als de afval komt. En de afval gaat gepaard met het optreden van de antichrist. En iedereen weet, die antichrist is nog niet gekomen. Als die was gekomen, hadden we het wel gemerkt. En dat gaat dus gepaard met de afval. En wanneer komt de afval? Wanneer komt de antichrist? Wanneer het tegenhouden is weggenomen. Daar heeft hij het over gehad in vers 1. Onze bijeenvergadering tot de Heer Jezus. Volgorde. De dag des Heren kan nog helemaal niet gekomen zijn, want eerst komt onze bijeenvergadering tot hem, dat is de opname van de gemeente. Dan komt de afval en de antichrist en dan pas komt de dag des Heren. Dat is de oordeelsdag die verbonden is met de wederkomst van Christus. Dus of zij zelf onderscheiden dat het de afval is, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij onderscheiden dat die afval nu nog niet gekomen is. Er is wel veel afvalligheid, maar het is nog niet de afval. Wat stelt die afval dan precies voor? Wanneer de ware christenen zijn weggenomen, dan zal dat naam christendom geen last meer hebben van al die fijnen en vromen. En dan zal zij de volle openbaring van haar kwade gedaante kunnen aannemen. En dan zal aan het licht treden wat voor mensen het zijn. Allemaal mensen die zich noemen naar de Heer Jezus zonder innerlijk deel aan hem te hebben. Zonder hem werkelijk te kennen. Is de islam geen vorm van afval? Nou en of. Voor mij is de islam, het is de belangrijkste omschrijving, afvallig christendom. Daarom heb ik het vergeleken met de mormonen. Ze zijn ook afvallige christenen. Afvallig in die zin dat ze zich tooien met de naam christen, of zoals in het geval van de moslims, zich tooien met de naam van de God van de Bijbel, want denk daarom ook de christenen in het Arabisch noemen God Allah. Mohammed heeft wat hij van God geleerd heeft, geleerd van de Joden en de christenen. Alleen hij heeft zijn eigen verminkte vorm van Allah in de Koran achtergelaten. En daarom is het beeld zo verminkt en verdraaid dat een hoop mensen zeggen dat is niet meer de God van de Bijbel. Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Hij kende maar één God, dat is de God die hij van de Joden en de christenen kende. Alleen hij heeft zijn eigen zeer verminkte portret ervan gegeven. En in die zin, door ontkenning ook van Christus, door ontkenning van de Vader en Zoon, is het de meest massale vorm van afvallig christendom dat je je kan voorstellen. Dat is voor mij ook belangrijk, omdat dat inderdaad ook een antwoord geeft op de vraag hoe wij de islam profetisch hebben te duiden. Alleen, dat is een afval uit de 7e eeuw. Het is nog niet dé afval. Die komt pas als de gemeente is weggenomen. Hebben de oorlogen in Irak, Afghanistan iets te maken met de wederkomst van Jezus? Dan bedoel ik die specifieke landen, die hele regio. Nou, je kunt wel zeggen wat de Heer Jezus in Matteüs 24 en Lucas 21 zegt. Wanneer jullie de vijgenboom zien uitlopen en al de bomen, dan weet je dat de zomer nabij is. Ik denk dat je dat best letterlijk mag opvatten. Israël is de vijgenboom die wij sinds de tijd van de Zionisten en vooral in 1948 weer duidelijk zien uitlopen. Maar ook al de bomen. Ze krijgen allemaal weer gestalte om Israël heen. En dan denk ik niet aan Afghanistan in de eerste plaats, maar aan de Arabische landen. De moslimlanden, dat is Afghanistan dan ook weer. De moslimlanden, ze krijgen allemaal weer hun Bijbelse plek. Libanon is er weer. Jordanië, dat is het oude Moab en Ammon. De hoofdstad heet nog steeds Amman. En Saudi-Arabië, Egypte. Al die plekken, de strook van Gaza is het oude land van de Filistijnen. Gaza was een van de steden van de Filistijnen. Ze krijgen allemaal weer hun Bijbelse plek. Ik zeg wel eens, het schaakspel is nog niet begonnen, maar de stukken worden op het bord gezet. En in die zin zijn ook de dingen die in Irak gebeuren, hebben er allemaal uiteindelijk mee te maken. Het Midden-Oosten staat in het middelpunt van de belangstelling. En daarom is het in feite naar mijn bescheiden mening ook zo naïef om te denken dat christenen onder leiding van Bush daar in Irak wel even de democratie zullen brengen. Nou, daar is nog helemaal niks van gebleken. Elke dag sterven daar mensen door terroristische aanslagen. Straks hoe dat met die grondwet gaat over 4 dagen, en dat zullen we moeten afwachten. We kunnen alleen maar vrezen dat het één grote anarchie wordt tussen Soenieten en Shiiten, want het is nog nooit gelukt in een voluit moslimland een echte democratie te brengen. Behalve in landen waar die heel sterk geseculariseerd zijn, zoals in Turkije en Indonesië. Maar in landen waar de islam helemaal geïntegreerd is in het volk, zoals dat ook in Irak is, is het nog nooit gelukt een democratie tot stand te brengen. Het is ook totaal in strijd met de geest van de islam. Wat dat betreft is het een heel naïef experiment daar in Irak. Bovendien zeer schadelijk voor de christenen, die het nu veel moeilijker hebben dan ze het voor deze inval hadden. Dat heeft dus allemaal zijn betekenis op het grote plan. En in die zin heeft het ook zeker te maken met de verschijnselen van de eindtijd. Wat gebeurt er met de mensen die achterblijven? Krijgen die een tweede kans? Ik heb die verzen niet gelezen uit 2 Thessalonicenzen 2, maar juist daar zie je dat ze geen tweede kans krijgen. Als u denkt, nou, ik weet het niet zeker hoor of dat allemaal wel waar is met de christenen, maar goed, ze zeggen dat Jezus spoedig komt, nou, dat wacht ik dan wel af. En als ineens al die fijnen zijn verdwenen, dan herinner ik mij de toespraak van broeder Ouweneel in Veenendaal op 11 oktober 2005. En dan geloof ik niet de verhalen van al die geleerden op de radio en de televisie, maar dan geloof ik dat de gemeente is weggenomen en dan zal ik mij alsnog bekeren. Fout. U zult behoren tot de mensen van wie dat hoofdstuk zegt, dat u de werking van de dwaling zult geloven, de leugen. God zelf zal dat oordeel brengen over al diegenen die het evangelie hebben gekend en die het hebben afgewezen. Zij zullen als oordeel een oordeel van verharding krijgen. Dat wil zeggen, ze zullen gedwongen worden de leugens te geloven. U zult de leugens geloven over de opname van de gemeente. U zult de leugens geloven, want de antichristen zegt dat hij de ware Christus is. Er zullen mensen komen die zeggen, de wederkomst van Christus, fantastisch, die heeft plaatsgevonden. Kijk maar, hier is die. Maar ik zeg altijd, ook als ik over Matteüs 24 preek, als de antichrist in een Mercedes komt voorrijden voor Hotel Krasnapolski, waar hij een grote bijeenkomst zal beleggen om aan te tonen dat hij de Christus is, geloof het niet. En als hij met een BMW komt, geloof het ook niet. En komt hij met een helikopter, geloof het ook niet. Want de ware Christus zal komen met de wolken des hemels, zoals de bliksem die uitgaat van het oosten en schijnt naar de westen. Daar kan geen Mercedes tegenop. Maar de mensen zullen het geloven. Hij is inderdaad teruggekomen. En hij spreekt vanavond in het congrescentrum in Den Haag. Nou, de Heer Jezus heeft zo duidelijk gezegd, geloof het niet. Weet je waaraan je kunt herkennen dat het Christus is? Als hij met de wolken des hemels komt. Als de bliksem zal uitgaan. Als hij zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en aller oog zal het zien. Daaraan zul je het kunnen herkennen. Maar een tweede kans zit er niet in. Kunt u de relatie tussen de Satan en de antichrist uitleggen? Is de antichrist uit en door de Satan? Nou, heerlijk, u beantwoordt uw eigen vragen. Dat is het helemaal. De Satan is de boze geest achter die twee beesten van Openbaring 13. Wat dus eigenlijk twee mensen zijn die vergeleken worden met redeloze dieren. De Satan is de draak. De draak is de Satan. Openbaring 2 vers 9. Deze is de oude slang, de duivel en Satan. Dus dat wordt heel duidelijk gezegd. En later in hoofdstuk 20 nog een keer. Dus wie de draak is, daar is geen twijfel over. En die draak daarvan staat, hij geeft de woorden aan en geeft zijn macht aan dat eerste beest. En dat tweede beest, dat voert die macht van het eerste beest uit. Dat eerste en het tweede beest, die verhouden zich ongeveer zoals Hitler en Goebbels. Als u nou ook niet weet wie dat zijn, dan vraagt u dan maar aan een ander. Maar Hitler en Goebbels. Goebbels was de minister van propaganda van Hitler. Het eerste beest is een politieke macht. Het kan zijn dat broeder Steenhuis het later anders uitlegt, want de meningen zijn wat verschillend. Maar dat weet ik niet. Nou, hij is er nou niet bij, dus nou zeg ik het even zoals ik het denk. Dat eerste beest is de politieke macht, het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Zijn geestelijke tegenvoeter, samen zijn ze een sterk span, dat is de antichrist. Hij is de geestelijke leider, zoals dat eerste beest de politieke leider is. Maar ik zei u straks al, sommigen zeggen die eerste, dat is de antichrist, maar dat maakt niet veel uit, het is één geheel. Maar inderdaad, de antichrist, als hij zijn mond open doet, dan hoor je dat het de woorden van de draak zijn. Zoals een gelovige geacht wordt te spreken uit de kracht van de Heilige Geest, zo zal de antichrist spreken uit de kracht van de draak. De woorden die hij spreekt zijn de woorden van de draak. Ach, mocht het toch maar van elke dienstknecht van de Heer gezegd kunnen worden dat de woorden die hij spreekt de woorden van de Heer zijn. Zoals van de antichrist gezegd wordt dat de woorden die hij spreekt de woorden van de draak zijn. Hij zal zijn eigen woorden niet spreken, maar de woorden van de draak. Hoe moeten wij de leer van de Jehovah's getuigen bezien? Nou, dat is een avondvullend programma, mag ik wel zeggen. Ik zou dat niet zonder meer vergelijken met de... Er zitten allerlei weer verschillen, hè, met de mormonen bijvoorbeeld, die een eigen heilig boek hebben en een eigen profeet. En ja, het christendom op zo ontzettend veel manieren tegenstaan. De Jehovah's getuigen beweren in elk geval nog dat ze uitgaan van de Bijbel. En dat ze alleen maar uitleggers van de Bijbel zijn. Bibelforscher heet het ook in Duitsland. Bijbelonderzoekers. Maar je kunt ze onmiddellijk ontmaskeren. Als ze aan uw deur komen en u hebt zin om even te praten, dan mag u dat doen op twee voorwaarden. Want je mag zomaar niet met dwaalleraren praten. Dat denken wij. We maken er een spelletje van. Maar je mag je zomaar niet blootstellen aan een verkeerde geest. Maar u mag wel twee dingen doen. U mag uw getuigenis brengen. De slimmerik onder hen die pikken dat helemaal niet. Die zeggen, hey, luister, ik ben gekomen om mijn getuigenis te brengen. Wilt u dat horen? Ja of nee? Nee? Oh, nou, dan ga ik weer. Ik wil uw verhaal niet horen, daarvoor ben ik niet gekomen. Maar soms zijn ze wat vriendelijker ingesteld en niet zo gehaaid. Dan kunt u uw getuigenis geven. Want als u zegt, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is en dat ik eeuwig behouden ben, dan mag u vragen, gelooft u dat ook? En dan krijgt u geen helder antwoord. Want dat weten ze niet, dat kunnen ze ook niet weten. Dat hangt mede vanaf hoeveel boekjes ze verkopen. Het is een valse leer. Een leer die nog niet eens uitzicht biedt op de eeuwige zaligheid. Kom je in de christendom trouwens ook tegen hoor. Mensen die het evangelie voor de neus houden, Maar zeg het, denk erom dat je je met de vingers afblijft, want het is alleen voor de uitverkorenen. Scheelt niet zoveel anders. Bij de Jehovah's getuigen zijn het ook alleen de uitverkorenen, een klein handje vol, voor wie het is bestemd. Maar vooral, vraag ze naar de Heer Jezus. Dan heb je de geest van de antichrist. Is de Heer Jezus de eeuwige zoon van God? Nee, door. Oké, weet ik genoeg. Dit is de geest van de antichrist, zegt u. Dat is simpel. Dus dat zijn de twee dingen. Getuigen van uw persoonlijk geloof en getuigen van de Heer Jezus. Dan geeft ze niet de kans om u uit te leggen dat zij geloven dat de Heer Jezus de hoogste geschapen engel is, als eerste door God geschapen en al dat soort dingen meer. Dat is de oude dwaalleer van Arius, een van de eerste grote dwaalleringen in de christelijke kerk, die zij weer gewoon nieuw leven hebben ingeblazen. En dan heb je dan precies de geest van de antichrist. Het belangrijkste wat ze u afpakken, dat is de Christus der Schrift. En dat geldt voor al deze grote dwaalsystemen. Nou, nog meer vragen over hoe moeten we tegen die en die aankijken. Kent u Benny Hinn? Prediker en gebedsgenezer in Canada en schrijver van onder andere Goedemorgen Heilige Geest en Welkom Heilige Geest. Werkgroep Terug naar de Bijbel heeft veel commentaar over hem. Wat vindt u of hoe denkt u over hem? Ja, u zou ook best kunnen vragen, wat vindt u van die werkgroep die zoveel commentaar heeft over hem? Dat vraagt u niet. Waarom eigenlijk niet? Iemand zei eens een keer tegen zulke mensen die zoveel commentaar hebben over Benny Hinn: luister, heb jij al zoveel mensen tot de Heer geleid als Benny Hinn? Zou je dan niet een beetje je stilhouden? Benny Hinn is vorig jaar in India geweest. Daar heeft hij volgens de verhalen 3 miljoen mensen toegesproken. En daarvan zijn tienduizenden en tienduizenden tot geloof gekomen, volgens getuigenis van de mensen daar. Dan moet je toch wel een beetje voorzichtig zijn om commentaar te hebben over allerlei aspecten van zijn bediening. Voor zover ik weet is de Christus die hij predikt de Christus der Schriften. Dat is het allerbelangrijkste. En je kunt best aanmerkingen op hem hebben, maar dat kunt u op broeder Ouweneel en broeder Steenhuis ook hebben. Er is niemand volmaakt en het is niet altijd begrijpelijk wat die mensen soms doen. En dan zegt u dat maar eerlijk. Maar zolang er in onze bediening nog niet zoveel mensen werkelijk tot de Heer Jezus geleid zijn, moeten we maar heel voorzichtig zijn. Wij zullen niet alleen rekenschap afleggen over onze daden, maar we zullen ook eenmaal rekenschap afleggen over wat we allemaal verkondigd hebben over dienstknechten van God. Er staat in de psalmen: raak de gezalfde des Heren niet aan. Dus wees maar behoedzaam. Zolang iemand de Christus der Schriften predikt, wees maar behoedzaam om een oordeel aan te matigen dat u helemaal niet gevraagd is. Kinderen Gods horen woorden Gods. En hieraan kan men onderscheiden wat voor een geest er tegenover je staat. Zo is het. Dat is een opmerking. Dat staat ook nog heerlijk onder. Dat is precies eigenlijk wat in 1 Johannes 4, waar we verder niet op ingegaan zijn, want het is een veel te groot onderwerp voor één avond. Wat we in 1 Johannes 4 ook gezien hebben. Er zijn als het ware twee geesten in deze wereld. Dus ook, je kunt zeggen, twee geestelijke denkwerelden staan tegenover elkaar. In het ene staat de Heer Jezus centraal, daar worden de woorden Gods gesproken. In het andere staat de antichrist centraal, daar worden de woorden van de draak gesproken. Er is heel veel vermenging tussen die twee. Dat maakt het zo ingewikkeld. Maar in een pure vorm is het ene het woord Gods en het andere het woord van de draak. En kinderen Gods kunnen dat onderscheiden. En zoals de vraagsteller zegt, dat is heerlijk. De laatste vraag. Kunt u mij uitleggen dat Jezus voor onze zonden gestorven is, dat onze zonden daardoor vergeven zijn en de toelichting daarbij was? Kunt u mij uitleggen hoe ik dat nou toch moet verstaan, dat God zijn eigen zoon gegeven heeft voor mensen zoals wij? Het heeft niet veel met het onderwerp te maken, maar het is wel een mooie vraag om mee af te sluiten, zou ik zeggen. Dit is eigenlijk een van de grootste mysteries in de Bijbel. Als wij ons proberen te vergelijken met de grootheid van God, dan zijn wij minder dan wat mieren voor ons zijn die in een of andere mierenhoop leven. Wie van ons zou zijn leven geven als de mieren met elkaar overhoop liggen en daardoor allemaal verloren lijken te gaan? Maar wij zijn voor God minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Ik heb 4 kinderen en 9 kleinkinderen. En ik kan u eerlijk zeggen, niet alleen dat ik ze niet voor mieren zou over hebben, maar zelfs voor de beste mens in deze wereld zou ik niet willen dat één van hen zou moeten sterven. Zelfs voor de beste niet. Maar de Bijbel zegt, God heeft de Heer Jezus voor ons gegeven toen wij nog zondaren waren. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Deze liefde van het hart van God behoort tot de allergrootste mysteries. Er is niemand die de zonde zo haat als God. Eén zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de wereld in onze ogen zijn. Daar hebben we geen voorstelling van. En wij vermengen dat graag. Als iemands daden ons niet aanstaan, dan staat die persoon zelf ons niet aan. Maar God is de enige die de zonde zo hardgrondig haat. En de zondaar zo vurig lief heeft. Het is de enige die dat in zijn denken klaarspeelt. De zonde en de zondaar zo van elkaar te scheiden. En de zonde zo te haten en de zondaar zo lief te hebben. Zo lief te hebben dat hij zijn eigen zoon niet voor ons gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Zijn liefde ging zo ver dat hij zijn zoon voor ons gaf. Hij had nog liever dat zijn zoon moest lijden en sterven dan dat wij verloren zouden gaan. Maar zijn haat jegens de zonde betekende dat hij onze zonde niet door de vingers kon zien. Betekende dat hij niet zomaar kan zeggen, nou vooruit zand erover, we praten er niet meer over. Zijn haat jegens de zonde, zijn heiligheid vereiste een offer. Lieve mensen, waarom dat uiteindelijk zo is en of het nou niet op een andere manier kon, daar moeten wij uiteindelijk het zwijgen toe doen. Als wij zo in ons denken verheven waren dat wij de gedachten van God konden natrekken, dan zouden we zo'n vraag antwoord kunnen geven. Maar we kunnen niet anders antwoorden dan wat de Schrift zelf ons leert. Gods afschuw van de zonde en zijn heiligheid vereisten het offer. Vereisten zelfs het hoogste offer. En Gods liefde gaf het enige offer dat in aanmerking kwam. En dat was het offer van zijn eigen zoon. Als u vraagt waarom moest het offer zo verschrikkelijk zijn, dan is het antwoord vanwege de heiligheid van God. En als we vragen waarom gaf God zijn zoon voor mij, dan is het antwoord dat is de liefde van God. Alles wat aan deze heerlijke en grote waarheid komt, is de geest van de antichrist. Alle mensen die ons zeggen, Jezus is een groot voorbeeld. Och mochten alle mensen toch leven naar de 10 geboden en de bergreden. Jezus is de belangrijkste prediker die er ooit geweest is. En wat voor mooie dingen nog meer. Maar ze zouden ons verzoening door voldoening afnemen. Verzoening door het bloed van Christus. Ze zouden het offer dat de Vader gebracht heeft op Golgotha toen hij zijn eigen zoon offerde ons afnemen. Hebben we te maken met de geest van de antichrist. Ik heb het niet over jonge mensen die kritische vragen stellen om dit te begrijpen. Die willen doordenken en met die vragen komen. Zo is ook de vraag stellen. Ik heb het over de mensen die deze dingen leren in de gemeente. Die leren in de gemeente zoals dat al in de vroegste kerk gebeurde. Dat Jezus nagevolgd moet worden en die zijn verzoeningswerk onder het zand schoffelden. En of die zeggen zijn lijden aan het kruis was alleen maar zijn grote voorbeeld voor ons als martelaar. Opdat ook wij zouden leven achter hem aan en bereid zouden zijn ons leven te geven voor de zaak van God. Alsof het lijden van de Heer Jezus niet meer betekende dan dat. Dat is de geest van de antichrist. Wij kunnen over een heleboel dingen van mening verschillen. En ik ben bereid daarin zeer ver te gaan. Ik ben bereid u te accepteren, ook al hebt u een andere doopleer. Ook al hebt u een andere kijk op het duizendjarig rijk. Ik noemde u straks de voorbeelden. Al denkt u anders over de plaats van de vrouw. Al denkt u anders over de geestesgaven. Ook al denkt u anders over het verbond. En anders over de uitverkiezing. Het mag van mij allemaal, want u komt ook met uw andere mening in de hemel. En dan vechten we dan vechten we niet. Dan gaan we daar nog eens een goed gesprek over voeren. Gaan we samen naar de Heer Jezus. En dan zegt hij vast tegen ons, jullie hadden allebei ongelijk. Het kan ook zijn dat dat soort vragen ons dan helemaal niet meer zullen interesseren. Maar als u aan de persoon van de Heer Jezus komt. En als u aan zijn verzoeningswerk komt, bent u bevangen door de geest van de antichrist. Daar houdt al mijn tolerantie op. Want dan gaat het niet meer om christenen die meningsverschillen hebben. Dan gaat het om de kern van het christelijk geloof. En de gevaarlijkste antichristen zijn diegenen die als een wolf in schaapskleren zich voordoen als het lam. Of zich voordoen als christen, als christenleiders. Niet de moslims zijn de gevaarlijkste. Een moslim is een moslim. Je weet van tevoren waar je aan toe bent. Maar degenen die zich christenen noemen, dat zijn de gevaarlijkste. Die zich christenen noemen en Christus en zijn werk verloochenen. En daarom is goed dat we eindigden met deze nadruk. Ik heb veel gezegd over de persoon van de Heer Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Zijn godheid, zijn maagdelijke geboorte, zijn opstanding, zijn verzoenend lijden en sterven, zijn hemelvaart, zijn terugkeer. Nu hebben we het ook gehad over zijn, nou ik zei het net al, over zijn werk. Het werk dat hij hier op aarde heeft gedaan. Wie daar aankomt, die heeft de geest van de antichrist. Mogen de Heer onze ogen openen om altijd te onderscheiden de stem van Christus en de stem van de draak, de stem van de antichrist. God zegen u daarin. Amen.